U bent vanmorgen begonnen te zingen met een lied, Vader, dank u voor deze nieuwe morgen. En als je nou heel eerlijk bent, is dat waarheid in je leven, op dit moment? Kun je op dit moment zeggen, door alle dingen die je meemaakt, en we maken van alles mee in ons leven, kun je zeggen, Vader, dank u voor deze nieuwe morgen. Weet je, dat is soms ontzettend moeilijk om te zingen. And I know what I'm talking about. Soms is het gewoon helemaal niet een mooie nieuwe morgen. En dan is het een rotmorgen. Omdat je rotdingen moet gaan doen. Omdat je gisteravond nog weer zo'n bericht hebt gehad, waar je weer slecht van geslapen hebt. En waar je de dag die gaat komen van gaat denken, hoe ga ik dit doen? Laten we heel eerlijk wezen. Voor christenen is de wereld soms net zo rottig als voor mensen die Jezus niet willen volgen. En die iemand anders volgen. En dan zingen we vandaag ook nog, want de Heer is goed. Nou, misschien zit je vanmorgen wel hier en denk je, nou, wat goed is, weet ik even niet. Maar ik ervaar het niet. Het is gewoon lastig en pittig. Nou wil ik niet meteen die hoek induiken. Als je hier vanmorgen zit en je kunt echt zeggen, dank u voor deze nieuwe morgen. En als je hier vanmorgen zit en je kunt echt met je hele hart zingen, want de Heer is goed. Blijf daarmee doorgaan. Laat je niet nu vanmorgen denken, oeh, ik heb het goed, dus ik hoor er niet bij. Nee, totaal niet. Hou het vast. Als het goed gaat in je leven, dank God op die bekende blote knieën. En geniet ervan. En geniet ervan. Want jij en ik, we weten allemaal dat er dus een punt kan komen dat het in een ondeelbaar ogenblik, waar we het vanmorgen nog even over hadden, Martin, over een ondeelbaar ogenblik, zomaar kan veranderen. Dat als het bij een blad wat omdraait aan de boom, je in één keer een hele andere situatie zit. En toch wil ik die vanmorgen met je gaan oppakken. Want ik wil je met je vanmorgen gaan nadenken over een mevrouw, die denk ik niet 's morgens vroeg zong, Heer, dank u voor deze nieuwe morgen. Want ze had het moeilijk. Ze had het zwaar. En we stappen in haar leven op het moment dat ze eigenlijk aan de laatste ronde begonnen is van haar leven en haar bestaan. Ze weet niet meer wat ze moet gaan doen. En eigenlijk op het moment dat ze niet meer weet wat ze moet gaan doen, gaat ze naar God. En dan zie je een hele mooie tegenstelling tevoorschijn komen. Op het moment dat zij het niet meer weet, moet ze gaan geven wat ze heeft. En gaat God een wonder doen. Ik wil met je gaan lezen vandaag een verhaal wat je vindt in 2 Koningen hoofdstuk 4. 2 Koningen hoofdstuk 4 vanaf vers 1. En dat is het verhaal van Elisa. Je zou bijna denken dat de Bijbelschrijvers hebben gekopieerd. Want Elisa beleeft eenzelfde soort verhaal wat zijn voorganger Elia ook had. Over een mevrouw die bij hem komt en die in grote nood zit. Die het niet meer weet. En als we het stuk lezen, weet je ook direct wat die nood is. En voel je meteen met deze vrouw mee. Deze vrouw is de wanhoop nabij. En ze kan het niet. 2 Koningen, hoofdstuk 4 vanaf vers 1. Ik hoop dat u het Bijbelboek bij u heeft. Het is vrij makkelijk te vinden. Het staat na 1 Koningen. Ja. 2 Koningen, hoofdstuk 4. Het wordt er wat stiller, dus of u hebt het bij elkaar geswiped of gebladerd. 2 Koningen, hoofdstuk 4, vanaf vers 1. En de Bijbel leert daar in de nieuwe Bijbelvertaling het verhaal. De vrouw van een van de profeten vroeg hulp aan Elisa. En ze zei tegen hem, u weet dat mijn man altijd veel eerbied had voor de Heer. Nu is hij gestorven, maar hij had nog schulden. En straks komt de man aan wie hij die schulden moest betalen. Die wil nu mijn 2 kinderen meenemen als slaven. Oké? Dat is waar het vandaag over gaat. Een vrouw die grote, grote nood heeft, die geen uitkomst meer ziet. Elisa antwoordde, ik wil u graag helpen. Wat hebt u nog in huis? Alleen nog maar een kruikje olie, zei de vrouw. Dat is alles. En toen zei Elisa, u moet naar uw buren gaan en vragen of u van hen lege kruiken kunt lenen. Probeer er zoveel mogelijk te krijgen. En als u weer thuis bent, moet u de deur dicht doen. Zorg dat alleen uw kinderen bij u zijn. Giet dan uw olie in die kruiken. Telkens als er 1 kruik vol is, moet u de volgende pakken. En de vrouw deed wat Elisa zei. Toen ze weer thuis was, deed ze de deur achter zich dicht. Haar kinderen gaven haar steeds de lege kruiken aan en dan goot zij de olie erin. Op het laatst waren alle kruiken vol. Toen ze haar zoon om de volgende kruik vroeg, zei hij, er zijn geen lege kruiken meer. Daarna kwam er geen olie meer uit haar kruik. En de vrouw ging terug naar de profeet en vertelde hem wat er gebeurd was. En hij zei, verkoop die olijfolie en betaal dan eerst uw schulden. Daarna kunt u de rest van het geld gebruiken om van te leven. Het verhaal van een mevrouw in grote nood. We maken hier kennis met Elisa. Elisa was de opvolger van Elia. En Elia stond bekend als een vurige woordvoerder van de Heere. Die mensen confronteerde met waarheid. En Elisa, zijn opvolger, was niet zozeer een woordvoerder, maar had meer oog voor de mensen. Hij was meer een genezer van het volk. Maar voor beide mannen gold dat ze, net als de Heer Jezus, vol stonden van genade en waarheid. En Elisa, die een dubbel deel van de geest van Elia was gegeven, deed ook het dubbele aantal wonderen. Als je vanmiddag eens gaat tellen, kom je uit op een stand van 14 tegen 7. Ik vond hem wel heel erg interessant. En Elisa ontmoet deze vrouw. En Elisa gaat een soort van traject met haar in. Hij gaat gewoon haar bij de hand nemen, of hij neemt haar bij de hand en hij gaat een bepaalde route met haar lopen. En vanmorgen wil ik je die route gewoon eens laten zien en daar met je doorheen gaan lopen. Het eerste wat eigenlijk hier gebeurt is dat er komt een mevrouw bij Elisa en ze vertelt wat er aan de hand is. Ze draait er niet omheen. Het verhaal begint met een vrouw die plotseling weduwe is geworden. En haar man was een student, kennis, collega, vriend van Elisa. En de overleveringen schrijven dat dit wel eens Obadja kan zijn geweest. Nou, het verhaal van Obadja, die leefde in de tijd ook van Elia en Elisa. Obadja verborg een aantal profeten in een grot en zorgde persoonlijk voor hun onderhoud. En als je dat gaat doen, en je hebt er niet 2 of 3, maar je hebt er 100, gaat je dat handenvol geld kosten. Want wat lees je in 1 Koningen 18 vers 13? Ik heb 100 profeten verstopt, zegt Obadja tegen Elia dan. 50 in één grot en nog eens 50 in een andere grot. En ik heb ervoor gezorgd dat ze te eten en te drinken hadden. En weet je, misschien is dat wel eens de reden geweest waarom Obadja aan lager wal geraakt was. En wat ik dan heel mooi vind bij deze vrouw, is dat deze vrouw haar verantwoordelijkheid neemt. Weet je, ze gaat niet op de loop. Ze zegt niet, ik pak in en ik vertrek. Nee, ze neemt haar verantwoordelijkheid. En ze gaat naar Elisa. Weet je, ze was in rouw en werd geconfronteerd met een faillissement. En straks komt de man aan wie hij die schulden moest betalen. Die wil nu mijn 2 kinderen meenemen als slaven. Ben je ouder? Dit is wat er speelde. Je 2 kinderen meenemen als slaven. Weet je, wij hebben 2 dochters. Weet je, en dan hoor je het verdriet van deze vrouw. En wat ik zo mooi vind, ook al ervaar ik dat misschien niet op het moment, ik geloof dat God jou en mijn verdriet kent. En hij hoort naar ons. Want wat zegt Psalm 34 vers 18? De Heer luistert als mensen om hulp roepen. Hij redt hen uit alle gevaar. En 2 Timotheüs 2 vers 19 zegt dan, God beschermt zijn kerk. Hij is ook bezorgd over weduwen en wezen. Dat lees je in Psalm 68 vers 6. Hij helpt weduwen en hij beschermt kinderen zonder vader. En misschien zijn hier ook wel mensen die die pijn kennen. De leegte die deze weduwe voelde omdat je een partner hebt verloren. Weet je, laatst stond ik aan het graf om een begrafenis te leiden van iemand in de 50. Aan de andere kant van het graf stond een echtgenote en 3 kinderen. Weet je, ik weet niet wat het is om daar te moeten staan aan de andere kant van het graf. Maar toch, ik kan me voorstellen dat het ontzettend moeilijk is. En als je in die moeilijke situatie zit, krijg je dit op je bordje. En toch vind ik dat deze vrouw heel goed weet waar ze mee bezig is. Want ze is namelijk heel kort en bondig in haar antwoord. Ze komt direct tot de kern bij iemand die ze vertrouwt. Die het voor haar bij God kan brengen. En wat mij dan ook opvalt, is dat ze niemand de schuld geeft. Niemand. Niet de schuldeiser, maar ook God krijgt niet de schuld van alles wat gebeurd is. En daarom is mijn eerste vraag ook vanmorgen aan jou. Heb jij al verteld aan God wat je nodig hebt? Heb je vanuit de puinhoop waar je op dit moment in zit, in de moeilijkheden, in de sores, naar hem geroepen? In de wetenschap dat als God niet gaat ingrijpen, er inderdaad grote problemen gaan ontstaan. Weet je, ik geloof dat als wij gaan geven aan God onze nood, gaat Hij er iets moois van maken. En dan iets wat we ook van deze vrouw kunt leren, is dat ze gewoon toegeeft dat ze op is, dat ze leeg is. Dat ze het niet meer weet en dat ze eigenlijk niks meer kent. En weet je, en Elisa luistert naar dat verhaal. En hij zegt dan die mooie woorden van, ik wil u graag helpen. Wat hebt u nog in huis? En eigenlijk zegt hij, wat heb je nodig? En wat heb je? En deze twee vragen laten de vrouw zien dat ze heel veel nodig heeft. En eigenlijk ook niets heeft. En het antwoord van de vrouw bevestigt het laatste. Alleen nog maar een kruikje olijfolie, zei de vrouw. Dat is alles. Weet je, ik denk dat ze de rest van alles wat ze had verkocht zal hebben. En misschien was ze bij een pandjesbaas geweest en had ze daar alles afgegeven in de stille hoop en de wens om het nog eens een keer terug te kunnen halen. En ik denk dat daar toch een geheim in zit. Dat jij en ik gaan erkennen dat we gewoon op zijn en niks meer hebben. Want op het moment dat wij gaan erkennen dat we op zijn en leeg zijn en ophouden zelf te gaan werken, is het moment dat God kan gaan komen. God gaat niet met jou samenwerken. Als God gaat ingrijpen, wil Hij de eer en gaat Hij het werk doen. Vrienden, misschien ervaar je niet veel van God de laatste tijd. En de vraag die ik nou altijd stel, hoe kan dat? Waarom werk ik God niet in mijn leven? En ik ben erachter gekomen dat er wel eens een aantal oorzaken voor zijn. Misschien ben je veel te veel bezig met jezelf. Ik ben zielig, ik heb het moeilijk, zie mij, ik kan niks meer. Misschien ben je wel heel veel bezig met de zonde die leeft in je leven. Of zijn er andere activiteiten waar je al je tijd aan geeft. Of je eigen andere bezittingen. Weet je, deze vrouw die we hier vandaag leren kennen was ten einde raad. En ze herkende het. Het was op, over en voorbij. En de vraag die daaruit komt is, ben je bereid op te gaan geven? En te capituleren en te zeggen, Heere, wilt u mij gaan helpen? Weet je, dan geloof ik dat wat je nog hebt, wat je nog kunt en wat je nog bezit, dat je dat kunt gebruiken. Weet je, ik hou dan van het antwoord wat die vrouw dan gaat geven. En ze vertelde Elise dat ze alleen nog maar een kruikje olijfolie had. Weet je, en die hoeveelheid die in dat kruikje zat, was dezelfde hoeveelheid die je gebruikt om iemand te zalven. En dat was ook de hoeveelheid die werd gebruikt bij het zalven van een overledene. Weet je, in onze cultuur is olie iets wat we proberen te vermijden. Waarom? Het is niet zo goed voor onze slagaders. Het gaat een beetje dicht zitten. Maar in de tijd van de Bijbel was de olie een heel belangrijk iets. Het was een dure grondstof. Het was duur spul wat verhandeld werd en waar grote waarde aan werd toegekend. Johannes 12 vers 3 lees je dat verhaal over Maria die de voeten van de Heer Jezus zalft met olie. En ze giet daar een halve liter olie over zijn voeten. Dat was dezelfde als een jaarsalaris. Wow! Dat is nog een paar duiten. Dat is wat zij goot over de voeten. En dat was ook de reden waarom Judas natuurlijk helemaal in de war raakte. Want hij zag al dat geld over de voeten van Jezus gaan. Weet je, het werd natuurlijk in die dagen gebruikt als brandstof voor lampen. Matthäus 5 lees je daar wat over. Het werd gebruikt om het eten te bereiden. Het werd ook wel gebruikt als schoonheidsmiddel. U zalft mijn hoofd met olie, dan roken de mensen zo lekker. Weet je, het werd gebruikt om een wond te zalven, te helen. Koningen werden ermee gezalfd, 1 Samuel 16. Het werd gebruikt bij begrafenissen. En misschien had deze vrouw wel gedacht, als ik dit kruikje apart hou, dan kunnen ze dat nog gebruiken als ze me straks gaan begraven, want ik heb niks meer. En weet je, natuurlijk is olie altijd nog een beeld, en met een mooi woord, een metafoor, voor de Heilige Geest. Wel, met dit alles in haar achterhoofd had deze weduwe haar vreugde gewoon verloren. Weet je, ze werd vernederd. Ze kon niet gewoon weduwe zijn. Nee, iedereen keek naar haar en iedereen wist het. En toch, ze had nog wel wat over. En weet je, dan krijgt ze te horen dat het kleine wat ze heeft, dat ze dat moet gaan nemen en er iets mee moet gaan doen. Want wat ze had, dat ene kruikje, was voor God meer dan genoeg om een groot wonder te doen. En weet je, God houdt van kleine dingen. God zoekt niet naar grote dingen. Neem je de Bijbel even mee. Wat dacht je van dat jochie dat naar de Heer Jezus toe gaat om een revival campaign bij te maken en te zien wat er gebeurt. En van zijn moeder meekrijgt 5 broden en 2 vissen. Waar was het? Mijn broodtrommel is misschien nog wel wat beter gevuld. Zit daar geen vis in, want ik ben niet zo'n visserman. Of het moet wel van gebakken kibbeling zijn in olie, maar dat is ook weer niet goed. Het is complex. Maar dat is wat hij meeneemt. En als de Heer Jezus vraagt, is er iets te eten? Dan komt daar zo'n hummel met 5 broden en 2 vissen. Nou, een cateringbedrijf had er meer werk van gehad. 5000 man, vrouwen, kinderen niet meegerekend. En soms is het niet groter dan een ezelskaak wat God kan gebruiken. Als je Rechters vanmiddag eens gaat lezen over Simson, had Simson maar 1 kleine ezelskaak. Nou, ik weet niet precies hoe groot het is, maar dit zal het ongeveer zijn. Nou, daar sloeg hij toch 1000 man mee neer. God is de specialist van het kleine. Maar hij vraagt alleen aan jou of jij het kleine wat je hebt zou willen geven. Kijk, jij en ik, we hebben meer dan we denken als we bereid zijn dat beetje wat we hebben te willen geven. En als je dan kijkt naar deze vrouw en dat gaat gewoon dus weer naar de volgende fase gaat tillen, dan zie je iets heel moois. Ze doet wat er gezegd wordt. Ze is gehoorzaam. En God is God. En God is de God van de bijzondere dingen. Want ze krijgt een hele vreemde opdracht mee. Je bent weduwvrouw. Je hebt nog 1 kruikje olie. Verder heb je eigenlijk niks meer. En dan ga je naar de profeet. Naar de bijzondere Elisa. Want dat waren aparte mannen. Hoe je het went of keert. Daar leg je je probleem voor. En dan zegt hij tegen je. Je moet de buren even vragen om de kruiken en de pannen die ze hebben. En die moet je gaan vullen. Dus, bijzonder. Ze is leeg, ze weet het niet meer en ze krijgt de opdracht om de buurt af te struinen naar alle potten, pannen en kruiken die ze maar kan vinden. En dan vraag ik me wel eens af, hè. Hoe zou ze dat hebben ervaren? Maar toch, de kernvraag hier is gehoorzaam. En zelfs als het geen zin heeft en wanneer het niet gemakkelijk is om dit te doen, gehoorzaam. Want wat dacht je van onze grote vriend Jozua, die Jericho in moet nemen? Hij vraagt aan de Heer, wat moet ik doen? Aanvallen, welk strijdplan? Nou zegt de Heer, beginnen ze een wandelclub. Hij moet een wandelclub beginnen. En hij moet dat het volk gaan lopen. 6 dagen lang 1 keer om een stad heen. En de 7e dag moet het dus 7 keer omheen. God is het God van de bijzondere dingen. En als Jozua gegaan is en gedaan is wat hem gezegd heeft, beginnen de muren te wiebelen en de hele boel valt in. Weet je, mijn vraag is aan jou. Wat vraagt God van jou om te doen? Weet je, ik geloof met mijn hele hart dat je best wel weet op dit moment dat ik het ook even tegen jou heb. Maar op de een of andere manier heb je het uitgesteld. Weet je, vertraagde gehoorzaamheid is in wezen regelrechte ongehoorzaamheid. Als God het van je vraagt, moet je niet gaan lanterfanten. Maar zul je moeten doen wat hij van je vraagt. En dan maakt het niet uit hoe vreemd of hoe ongebruikelijk of hoe onlogisch het ook mag lijken. Als God het zegt, moet het gedaan worden. Weet je, dat deed me eigenlijk denken aan een man die bij zijn voorganger kwam. En aan die voorganger een plan voorlegde. Hij zei, beste voorganger, ik wil een paar dagen de Alpen intrekken. Want ik wil daar naartoe gaan om de 10 geboden te lezen. Nou, die voorganger was niet zo heel erg onder de indruk van dit plan. Want hij kende de man. En hij wendde zich tot een lid van zijn oudste raad, van zijn kerk. En hij zei, in plaats van nou 1000 kilometers te gaan reizen om de 10 geboden te lezen, kan hij beter thuis blijven en ze gaan gehoorzamen. Weet je, gehoorzaamheid aan wat je moet gaan doen is het geheim in het koninkrijk van God. Je kent allemaal de teksten die we lezen in Samuel, dat God liever gehoorzaamheid heeft dan je offers. God wil dat u en ik gehoorzaam zijn. Waarom? Omdat het dan goed met ons zal gaan. Waarom geeft God zijn regels in je leven? Om je te beschermen voor de puinhopen die er om je heen zijn. God geeft zijn regels echt niet aan je om je te beknibbelen en te beheinen, te beperken. God geeft zijn regels aan je opdat je veilig zult zijn en het goed met je zult gaan. Wel, deze vrouw werd gehoorzaam. En als ze dat dan gaat doen, dan staat er iets heel bijzonders. Want eigenlijk komt er een moment waarin ze alleen met God is. Na de tocht om de kruiken te krijgen, krijgt ze dan de opdracht om in het verborgene tijd door te brengen met God. En als u weer thuis bent, zegt Elisa, moet u de deur dicht doen. Zorg dat alleen uw kinderen bij u zijn. Giet dan uw olie in die kruiken. Telkens als er één kruik vol is, moet u de volgende pakken. Weet je, bijzondere gedachte. Ga in huis en doe de deur dicht. Misschien was het wel om de schuldeiser zo lang buiten de deur te houden. Misschien was het wel om de nieuwsgierige buren uit de buurt te halen. Want iedereen was toch wel razend benieuwd wat ze met die kruiken moest. Weet je, maar ik geloof dat het meer is. Weet je, ik geloof dat God dat moment nam van privacy om zichzelf aan deze vrouw bekend te maken. En dat geloof ik ook voor jou en voor mij. God wil zich bekend maken van jou in die persoonlijke omgang. Dat als jij je Bijbel neemt en je momenten van gebed hebt, dat God tot je hart kan spreken. Ik geloof er heel heilig in. God is een God van intimiteit. Die een persoonlijke omgang met jou en met mij wil hebben. En dat is lastig. Laten we ook heel eerlijk zijn. Als prediker kan ik dat zo makkelijk roepen. Maar ook mijn momenten van stille tijd kunnen soms zo gordroog zijn. In de 9 van de 10 gevallen komt het omdat ik met hele andere dingen bezig ben dan met mijn Bijbel. Maar God wil tot jou spreken in die intimiteit. Maar wat lees je dan in vers 5? De vrouw deed wat Elisa zei. Toen ze weer thuis was, deed ze de deur achter zich dicht. Haar kinderen gaven haar steeds de lege kruiken aan en dan goot zij de olie erin. Weet je, soms missen jij en ik de tijd en het moment om de wonderen van God te zien. Om alleen te zijn met God. Psalm 46 vers 11 zegt, staak de strijd en erken dat ik God ben. Oftewel, als jij loopt te knokken, stop met knokken en zegt, Heere, u bent de Heere. Ben jij alleen met God op een dagelijkse basis, heb ik opgeschreven. Weet je, dat is een tijd van Bijbellezen, een tijd van gebed, een tijd van bezinning en ook van meditatie. Wij maken van meditatie altijd iets met moeilijke dingen, maar dat is het helemaal niet. Meditatie is gewoon eens even doordenken, wat gebeurt hier, waar ben ik mee bezig? Misschien is een briefje erbij eens op te schrijven, wat speelt er op dit moment in mijn leven? Waar denk ik het meeste aan? En gewoon het op een rijtje te zetten. Weet u, wij maken van stille tijd altijd zo'n rondje van ik lees een hoofdstukje in mijn Bijbeltje en dan ben ik stil. Maar als je met God in gesprek wil gaan, dan zul je daar een moment voor moeten creëren. En dan zul je eens moeten zoeken naar hoe je dat kunt doen. Voor mij is een stukje papier altijd heel handig. Gewoon maar eens wat opschrijven. Wat dingen die in me opkomen. Gewoon maar weer eens het rijtje maken. Waar spendeer ik mijn tijd aan? Wat is hoofdzaak in mijn leven? Waar denk ik het meeste aan? En op die momenten spreekt God tot mij. En komt dan rustig dat rijtje tevoorschijn. Dan denk ik, oké, we gaan weer reorganiseren, herstellen. Want er zijn andere dingen tussen gekomen. Dat is wat God zo graag met je wil. En dan ervaar je dat Hij nabij is. Want God wil in dat wat je hebt gaan komen. Weet je, en dan komt er iets bijzonders. Want dan komt er ruimte voor zegeningen. En die ruimte zullen jij en ik moeten geven aan God. Weet je, je kunt het vergelijken met een kop koffie. Als een kop koffie vol is, kun je niet bijvullen. Maar als je het opdrinkt, komt er ruimte om te gaan vullen. En kun je weer genieten. En zo werkt het volgens mij ook bij God. Weet je, we zien dat deze weduwe blijft gieten. En als zij druk bezig is met gieten, blijven de kinderen lopen. Ze halen de kruiken die vol zijn weg en ze zetten de lege kruiken weer neer. En dan in vers 6, en op het laatst waren alle kruiken vol. Toen ze haar zoon om de volgende kruik vroeg, zei deze, er zijn geen lege kruiken meer, maar daarna kwam er geen olie meer uit de kruik. Even terug, even kijken. We gaan even weer een rijtje maken. De grootte van de zegen, de omvang van de zegen die deze vrouw mocht ervaren, is direct gerelateerd, staat in verband met haar gehoorzaamheid. Weet je, net als bij het verkrijgen van de potten. Weet je, ik geloof dat als jij gehoorzaam bent aan God, dat er zegen zal zijn in je leven. Waarom? Je past Gods principes toe. En Gods principes geven altijd zegen. Geven geen grote bankrekening. Die twee moet je heel goed loshalen. Zegen heeft niks te maken met de omvang primair van je bankrekening. Dat denken wij altijd. Zegen is dat je mag weten dat je een kind van God is en dat Hij met je meegaat. Dat is zegen. En dat kan zijn dat je bankrekening kan groeien, omdat het goed gaat in je leven. Maar ze horen niet bij elkaar. Weet je, dan lees je ook iets zo moois. Ik kwam erachter weer dat Gods vermogen om te geven altijd groter is dan ons vermogen om te ontvangen. God wil je altijd meer geven dan jij kunt hebben. Weet je, er is geen grens aan de hoeveelheid met olie. De olie werd gestopt, waarom? Omdat de kruiken op waren. Had dat mens alle kruiken gekocht van de stad, had ze allemaal vol kunnen gieten. God kan altijd meer geven dan jij kan ontvangen. Weet je, wat ik ook zo mooi vond, God gebruikt wat ze had om te geven wat ze niet had. Volgt u hem? God gebruikt wat de weduwe had om te geven, om aan haar te geven wat ze niet had. Wauw, vind je mooi? Ja, daar heb ik lang op getypt hoor. Ik vind er wel een plusje bij het traktement. Even kijken, plusje bij het traktement. Ja, extra kilometer of zo, daar ben ik er wel voor. Of koffie voortaan, dat zou ik ook wel leuk vinden, dat ik een koffiekaart krijg. Weet je, wat ik ook achterkwam, is dat God gaat zegenen op het moment dat wij bereid zijn om eerst te geven wat we nog moeten inleveren bij hem. Want God kan je niet meer zegenen dan de ruimte die je hebt. En als er in jouw leven heel veel eigen werken zijn, heel veel dingen van jezelf, kan God je daar niet in zegenen. Maar als jij en ik dat gaan geven aan hem, komt er weer ruimte. En God vult dat in met zijn zegen en zijn nabijheid. Weet je, wij moeten leeg worden voor God, zodat hij ons kan zegenen. Weet je, de kinderen, lees je ook in dit verhaal, blijven kruiken brengen. En zolang zij blijven lopen met die kruiken, blijft God zegen geven. En ik kwam er een hele mooie uitspraak over tegen. En die zei dat als het geloof niet meer vraagt, stopt God met werken. Wauw, vond ik een diepe. Als wij niet meer vragen aan God of hij ons wil zegenen, of hij met ons mee wil gaan, gaat God stoppen. Wauw, heel bijzonder. He, Matthäus 9, vers 29. Zoals u gelooft, zo zal het ook gebeuren. Als je niet meer gelooft, gaat er ook niks meer gebeuren. Weet je, er was eens een keer een klein gietje. En dat gietje ging met haar moeder naar de drogisterij. En nadat haar moeder betaalde voor de aankopen die moeder had gedaan, mocht dat meisje van die winkelbediende haar hand in een snoepbak steken en daar snoep uithalen. En dat meisje dat ging wachten. En de winkelbediende was een beetje verbaasd. Want de meeste kinderen, hatsiepatatsie, op die pot en laden maar. En deze winkelbediende vraagt dan ook aan haar, wat is er aan de hand? Lust je geen snoep of zo? En het meisje glimlachte en ze knikte. Ja hoor, ik lust wel snoep. Zodat de winkelbediende vervolgens naar haar toe komt en zijn hand stopt in die pot en daar snoep voor haar uit had en het in een zakje doet en zegt, alsjeblieft, dit is voor jou. En op het moment dat ze die winkelbediende dat doet, komt haar moeder binnen vragen. En die vraagt haar, waarom heb je nou zelf niet de snoep gepakt? Waarop de dochter antwoordde, zijn hand is groter dan de mijne. Vrienden, is de grootte van je geloof de beperking van wat God wil doen in je leven? Weet je, je hebt veel meer dan wat je denkt te hebben. En dan zien we iets heel moois. Ze gaat geven deze vrouw aan God. Geef God wat je heeft gegeven. Want aan het einde van dat verhaal gebeurt er iets wonderbaarlijks. En dat hangt een beetje af van de Bijbelvertaling die je leest. Maar we zien daar dat de vrouw ging terug naar de profeet en vertelde hem wat er gebeurd was. En hij zei, verkoop die olijfolie en betaal dan eerst uw schulden. Daarna kunt u van de rest van het geld gebruiken om van te leven. Weet je, ook hier weer zie je een aantal van die mooie principes. In haar leven is ze door dit wonder in staat te vertellen hoe God kan voorzien. Gaat ze vertellen dat God machtig is en dat hij omziet naar zijn kinderen. En ik hoop dat jij hetzelfde doet, dat jij ook zo'n getuigenis in je leven hebt, dat je kan zeggen, God zorgt voor mij. En laten we dan eigenlijk ook in dat beeld gaan kijken dat we mensen die leeg zijn daardoor bij God kunnen gaan brengen, zodat God ze gaat vullen. Iets anders wat mij erg aanspreekt in het stuk, en ik denk dat het wijs is, is dat ze eerst haar schulden moet gaan aflossen. los de schulden die je hebt zo snel mogelijk af. Zorg dat je niemand iets schuldig bent. Want Spreuken 22 vers 7 zegt dat ook. Wie leent is de slaaf van wie uitleent. Weet je iets anders wat je leest in dit verhaal? Dat God voldoet aan onze behoeften en dat hij zelfs meer geeft dan we nodig hebben. Weet je, deze familie had genoeg om de schulden af te betalen en om te kunnen leven. Mensen, kinderen, wat er olie moet er uit dat kruikje gekomen zijn. Weet je, Salomo, hij vroeg om wijsheid, maar hij kreeg ook de rijkdom en de eer waar de Heer hem uit kon laten kiezen. Efeze 3 vers 20 herinnert ons eraan dat God houdt van het geven in overvloed. Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. God houdt van veel geven. God is daar zo blij mee. Weet je, God zal voorzien in onze behoeften. En die zijn wat anders dan onze hebzucht. Die twee zullen we uit elkaar moeten halen. Lucas 6 vers 38 zegt, dan geef, dan zal je gegeven worden. Een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. Iets anders wat je hier ook uit kunt lezen, en als penningmeester bij ons in de gemeente, bah, geloof ik hier altijd nog heel erg in en doe ik het zelf ook. God wil dat hij het eerste krijgt. Malachi 3 vers 10. Stel mij maar eens op de proef, daagt God het volk uit. Zegt de Heer van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is. En zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen en overvloed op jullie land laat neerdalen. God wil het eerste hebben van wat jij krijgt. Hij heeft daar recht op. Even het rijtje. De vrouw begon met het noemen van haar behoeften. De vrouw erkende dat ze het niet meer kon, dat ze op was. De vrouw ging gebruiken wat ze nog wel had, ook al was het maar weinig. Ze was gehoorzaam. En in die gehoorzaamheid was ze alleen met God. En omdat ze alleen met God was, was ze bereid ruimte te maken om Gods zegen te ontvangen. En tenslotte gaat ze terug naar God en zegt, Heer, wat moet ik ermee doen? Weet je, en dan dus naar ons. Vanmorgen zijn hier in deze zaal heel veel kannen en heel veel kruiken. Want wat zegt 2 Korinthe 4 vers 7, maar wij zijn slechts een adempot voor deze schat. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. Weet u, en u en ik, we zijn allemaal verschillend. Sommigen hebben vanmorgen vrij lang voor de spiegel gestaan om er weer enigszins patent uit te zien. Anderen rezen uit bed, brood onder de arm, koffie in de ene hand, brood in de andere hand, rennen naar de kerk. Sommigen zijn vanmorgen helemaal toegerust gekomen. Anderen, moet ook naar de kerk, rap, rap, rap. Weet je, sommigen zijn hier nieuw vandaag. En anderen horen bij het inventaris. Weet je, we zijn allemaal verschillend. En toch, God houdt van ons allemaal. Want weet je, de sleutel is niet de aardenpot, maar de sleutel is of Christus de schat is die binnen in die pot zit. Weet je, sommige van ons zijn gevuld met onszelf, of zijn vol spullen en zonden, zodat er geen plaats meer is voor de Heer. Weet je, ik moest denken aan de woorden die staan in 2 Timotheus 2 vers 21. Als iemand zich van alle kwaad gereinigd heeft, wordt hij een bijzonder en heilig voorwerp, dat zijn eigenaar vele diensten kan bewijzen en geschikt is voor elk goed doel. En de vraag voor vandaag is, heel simpel. Jij bent die pot, u en ik. En misschien vind je dat de buurman een mooiere pot is dan jij bent. En misschien zitten er wel allemaal krassen op de pot. Weet je, het gaat niet om de pot. Het gaat om wat zit in die pot. Het is de schat in de pot die de waarde geeft aan de pot. En niet de pot zelf. En mijn vraag vandaag, als je zo'n pot bent, jij en ik, waar zit die vol mee? En de uitdaging die ik in je leven leg, kan er meer van God in die pot? En dan gaan we de pot niet verbouwen. Nee, dan moeten we het uit die pot. En daarom wil ik met je gaan zingen, een lied waarin we willen vragen aan God of hij je wil vullen met zijn Heilige Geest. En ik wil vragen aan de muziek of ze naar voren willen komen. Want God wil komen met zijn Heilige Geest en wil jou vullen. Zodat je zijn zegen mag gaan ervaren. Dat je mag weten dat hij met jou meegaat. God wil zijn geest leggen ook op jou. En weet je, ik geloof dat we Gods geest nodig hebben om te leven. We hebben toch niet voor niets een vader die van ons houdt. Een zoon die zijn leven wilde geven voor jou en voor mij. En Gods geest om met hem in contact te blijven. En zolang Jezus nog niet terug is en we nog niet bij hem zullen zijn. En hoe dat allemaal gaat, ik weet het niet. Ik ga het meemaken, misschien. Maar zolang Jezus nog niet bij ons is, hebben we zijn geest nodig om gevuld te blijven. Daarom wil ik dit lied met je gaan zingen, lied 343. Vader, dan zullen we zo voor uw aangezicht staan. En Heer, u hebt de woorden gehoord voor ons allemaal. En Heer, dan willen we staan voor u. Heer, en willen we erkennen, Heer, dat we soms zo bezig zijn met de pot. Of het er allemaal maar een beetje mooi en netjes uitziet. Heer, maar dat de waarde van de pot nooit wordt bepaald door de pot, maar door de inhoud. En Heer, die zie je aan de buitenkant niet. Want die inhoud, heren, die bent u. En of de pot nou mooi is, of lelijk is, of geschuurd, heren, het gaat om u die daar in wil woning maken. En vader, dan dank u wel, heer, dat we dan zo vanmorgen voor uw aangezicht mogen staan. Heren, is de vraag gewoon, heren, zijn we gevuld met u, of zijn we gevuld met al die dingen om ons heen? En dat is een vraag die ik leg in je leven. De pot kan niet voller dan dat die vol is. En de vraag is aan jou, is die vol met Jezus of is die vol met de dingen om je heen? Heel simpel. Vanmorgen laten we het niet moeilijk maken. God wil zijn zegen geven. Ik heb het je laten zien in zijn woord. En hij wil je overvloed geven. Maar er kan niet meer in de pot. Of hij kan niet meer geven in de pot dan de ruimte die jij geeft. En mijn vraag vanmorgen is, moet je inleveren bij Jezus? Wat zit er in jouw pot? Vader, u kent de harten van de mensen. Heer, ik geloof, Heer, dat in ieder heel goed weet wat er zit in die pot. Heer, waar nog ruimte is. Heer, wij kunnen ruimte maken. U wil geven. Maar wij moeten de ruimte maken. En Heer, ik bid u, Heer, als op dit moment, Heer, mensen een keuze maken in hun leven. Heer, om u die ruimte te geven. Heer, dan bid ik u, Heer, dat u het vult. Heer, wilt u ze helpen. Wilt u ze behoeden en bewaren. Heer, dank u wel, Heer, dat u komt met uw Heilige Geest. Heer, om te vullen. Heer, dat als we gevuld zijn met u, Heer, dat we dan mogen merken dat u met ons meegaat. Heer, dat de zegen is in ons leven. Heer, het is natuurlijk geweldig mooi om te merken dat het ons goed gaat. Maar Heer, u wil veel meer dan dat. Heer, u wil ons kennen. Heer, u wil die vertrouwelijke omgang. En Heer, ik bid u, Heer, dat als deze mensen, Heer, deze potten hier zo staan voor u, Heer, dat u ze vult. Maar dat die potten gaan merken, Heer, dat er een omgang met u gaat komen. Dat u ze creativiteit geeft, Heer, om de omgang met u te hebben. Heer, dat als ze hun momenten van gebed hebben, ook op de dag, Heer, dat u daar zult zijn en zult spreken tot hun. Heer, dat ze uw woord lezen. Heer, dat ze uw woord zullen proberen te pellen. Heer, dat ze zullen vragen, nou heb ik dit gelezen, maar stond er iets in waar ik wat aan had? Heer, ik bid u, Heer, dat ze zullen werken, Heer, samen met u, aan die omgang met u. Heer, dat ze uw zegen zullen ervaren in de dingen die ze doen. Heer, dank u wel, Vader, dat u zo met ze meegaat. Heer, dank u, Heer, dat ik mijn handen mag uitstrekken. En Heer, ik geloof, Heer, dat ik mijn handen uitstrek. Heer, u gaat komen met uw geest en gaat vullen. Heer, ik leg mijn hand, Heer, op elke pot in deze zaal. Heer, elk vat wat u kunt gebruiken, opdat u het vult met uw Heilige Geest. Vader, behoed en bewaar in Jezus' naam. En zo ja, leg ik de vrede van God ook op je leven. Zijn rust en zijn aanwezigheid in Jezus' naam. Amen. Amen. Neemt u plaats. We gaan onze morgen afsluiten. En hebt u een aantal rituelen voor. En een van die rituelen is dat er zometeen een mandje bij u voorbij komt. En ik weet of u de uitdaging hebt gelezen die van de week weer rondkwam. U weet of u het kende. Er stond een heel leuk mopje in. Die ga ik even vertellen. Ik hou wel van een grap. Er zijn een bankbiljet en een muntstuk. En die komen elkaar tegen. En die gaan met elkaar in gesprek. Ja, kan dat nou? Ja, dat kan. En die hebben een heel verhaal met elkaar. En eigenlijk is dat biljet is maar aan het woord. En die zegt van, joh, ik heb al zoveel meegemaakt. Ik ben hier geweest. Ik heb cruises gemaakt, diners meegemaakt. Ik heb van alles al meegemaakt. En hij geeft maar op hoe mooi dit allemaal is. En op een gegeven moment denkt dit biljet, oh, er is ook nog een muntstuk. En hij vraagt de muntstuk, wat heb jij gedaan? Nou zegt dat muntstuk, ik ben van collectezak naar collectezak gegaan. Nou zegt dat biljet tegen dat muntstuk, wat is dat, een collectezak? We hebben vandaag met elkaar gelezen vanuit het woord van God, dat God gaat geven aan jou in de maat waarin jij gaat geven. En ik hoop dat God je veel gaat geven. Na het lied zingen we 181, hadden we bedacht. Volgens mij wel. Dus de collecte wordt bij u opgehaald en daarna gaan we met elkaar afsluiten. Zingen we lied 181 en mag ik u zegenen in de naam van de Heer. Majesteit.
Thank you.
Vader, dank u wel. Heren, dat we, ja, heren, dat mogen weten. Dat dwars door de dood werd u verhoogd en dat u regeert. Heren, u houdt alles in uw handen. Heren, u weet wat er bestaat aan het begin en u kent het einde. Heren, alles wat daartussen is, hier bent u. Heren, wat zegt u in uw woord? U bent de Alpha en de Omega. Heren, u bent de A en de Z. En ik dank u wel, Vader, heren, dat we in dat vertrouwen de week weer tegemoet mogen zien. Heren, in een wereld die zo gek gaat, waar zoveel bijzondere dingen gebeuren. Heren, waar zoveel vragen tevoorschijn komen. En dan willen we toch ook deze week vertrouwen, Heer, dat u weer met ons meegaat en dat u ons wil beschermen, behoeden en bewaren. Heer, dank u wel, Heer, dat ik uw zegen mag leggen op uw gemeente aan deze plaats. Heer, ik bid voor haar. Heer, ik bid voor Heer, de mensen die verantwoordelijkheid dragen. Heer, wilt u ze wijsheid geven en inzicht. Heer, ik bid u voor de kudde, Heer, dat ze de mensen niet te moeilijk zullen maken. Maar Vader, dat ze samen onderweg zullen zijn, Heer, om u groot te maken. Heer, om in deze plaats, Heer, het licht van u te laten schijnen. Heer, ook in deze zaal is nog wel plek voor meer mensen. En dan bid ik u, Heer, dat ze met elkaar, Heer, kruiken zullen brengen naar deze zaal, opdat u ze gaat vullen. Heer, wilt u ze in die opdracht, in die missie helpen. Heer, om uw woord bekend te maken aan de stad om hen heen. En volk van God, zo mag ik je zegenen met de liefde die God voor je heeft. Hij houdt van jou. En heeft maar één verlangen, dat je de eeuwigheid met hem gaat doorbrengen. En ik zeg je met de liefde die Jezus voor je had, die in de tuin van Gethsemane niet zei van, wat ik wil gaat gebeuren, maar die bereid was de wil van de Vader te doen, omdat hij hield van jou en van de Vader. En ik zeg je met Gods Heilige Geest, die we nodig hebben om een leven te leven tot eer van God. Waar God blij over zal zijn en welbehagen in heeft. En daarom ontvang deze week niet alleen zijn zegen, maar wees ook een zegen. Wees een zegen voor de mensen om je heen. Dat ze Jezus door jou heen zullen zien. Dat ze zullen zien de schat die zit in die aardenpot. En ze daarvan onder de indruk zullen raken en aan je zullen vragen, dat wil ik ook. Daarom ontvang een zegen en wees een zegen. En doe alles wat je doet, tot eer van God alleen. In Jezus' naam. Amen. Wens u allemaal wel thuis. Volgende week zet u uw agenda. Zelfde plaats, zelfde tijd. Anderen spreken, maar zelf de Heren.